Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo lieve luisteraars van Etenstijd, Kees Groenteman hier. Ik monteer en mix de podcast en ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het weer een heerlijke aflevering is. Het slechte nieuws is dat er iets mis was met Teun's microfoon. Daardoor klinkt hij niet zoals het zou moeten. Ik dacht, ik meld het even. Snel door naar de aflevering.
Bontjes, dopen, spuitjes, schillen, piepers, jassen, bessen, rissen, eitje koken, krenten, wellen, pasta draaien, pizza bellen, tafel dekken, zout en peper, wijn ontkurken. Het is etenstijd. Etenstijd.
Hallo Yvette.
Hallo Teun.
Hoe is het?
Heel goed. Ik ben in goede doen.
Het is toch niet vaak dat als je iemand vraagt hoe is het, dat die dan zegt heel goed. Meestal zeggen mensen gewoon ja, goed.
Nee, heel,
en door.
Heel goed. Het is vandaag in Bolk. Dat is het begin van de Keltische lente. En ja. Het blijft natuurlijk nog steeds wel fris. Maar de dagen worden vanaf nu lichter. We hebben de donkerste dagen gehad. Dus een beetje tegenover het onderwerp van vandaag. Waar we het vandaag gaan hebben over comfort food. Maar goed, je kunt in lichte dagen ook heel goed comfort food eten. Daar gaan we het.
Ik vind het wel meteen grappig dat je dat zegt. Dat dus eigenlijk heb je dus comfort food. Heb je dus nodig, net zoals we eerder over troost eten. En dat eigenlijk letterlijk betekent dat eigenlijk wel ongeveer hetzelfde natuurlijk. Hè? To comfort someone is iemand troosten.
Ja.
Dus eigenlijk is het gewoon hetzelfde. En dat heb je dus nodig in donkere, koude. Dus eigenlijk troost eten, comfort food hoort bij niet prettige omstandigheden, zou je dus dan nu opeens zeggen.
Zou je opeens zeggen. En het gekke is, de donkere dagen kunnen buiten zijn, maar ook in je hoofd.
Ja, en bij mij slaan ze ook wel vaak van buiten naar binnen.
Dat kan ook, maar het kan twee kanten op. De zon kan schijnen, maar het kan in je hoofd misschien niet altijd zonnig zijn. En dan is troost eten heel fijn. Daar hebben we het al eens over gehad, maar we wilden er nog even over doorpraten. En we hadden vandaag een hele goede aanleiding, gaan we straks vertellen. Ja. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar reacties van luisteraars.
Ja, maar eerst nog even iets meer van jou over Embolic, want waarom heeft dat dan een goed effect op jou? Dat je denkt, de dagen beginnen weer te lengen.
Ja, wij vierden dat op school vroeger. Dat heet St. Bridget's Day. We hebben het er wel eens vaker gehad. De katholieken nemen de pagan,
Heidense
feesten over natuurlijk. En dan moesten wij een kruis vouwen van Pietrusgas. Daar heb ik volgens mij al over verteld. Ik heb ook net geplukt.
Maar jij zei, het gaat heel goed.
Ja.
Want het is nu dit. Dus ik voel me af wat het verband was tussen die twee.
Ik
hou er gewoon van.
Ik hou ervan. Nou, ik had me erop verheugd. Ik dacht, iedereen op Instagram zeurt iedereen zo dat januari zo lang duurt. Ik denk altijd, als je elke dag gaat tellen, dan duurt het heel lang. Maar ik ben sowieso optimistisch. Maar vandaag dacht ik, het is symbolic. Het is lente.
Ik heb die zeurende mensen niet gezien. Misschien.
Ja, ik vond iedereen heel, heel
vrolijke mensen.
Denk ik.
Maar ik vind wel, kijk, je moet door de donkere dagen heen gesleept worden. En de feestdagen zijn daar natuurlijk ideaal voor. Dat je het even af en toe een beetje vergeet.
Ja.
En dan heb je dus uit en nieuw gehad. En dan baf, dan denk je dus ergens, denk je in je hoofd, denk je dan ergens. Het is 1 januari, vanaf nu wordt het allemaal lichter. En dan eigenlijk in alle tweede betekenis van het woord lichter.
Ja.
Dus minder zwaar en minder donker. Maar dat is dan niet zo. En dus januari en februari zijn wat dat betreft altijd een beetje. Die maanden zijn een beetje verneukeratief.
Ja, maart doet ook wel een beetje. Kan daar ook
en
een
maart En soms in maart al, soms heb je geluk. Maar dus die maanden zijn nou eenmaal toch vaak best lastig door te komen. Maar jij bent nu helemaal verlicht.
Ik ben helemaal verlicht vanwege de Keltische lente. In Bolk heet dat. Ja, heel leuk. Dus ik heb ook net, er zijn hier heel veel steencirkels. Overal hier in de omgeving. En ik ben naar een kleintje gelopen vandaag als wandeling met de hond. Ik vond het wel een soort symbolisch iets. Zonder er nou heel geurkaarserig over te doen.
Omdat jij ook echt zo vrouw bent van spiritualiteit, hè?
Nou, nul. Maar ik ben er wel mee opgegroeid. Dus ja, dat is dan zo'n soort traditie. Dus dat doe ik dan. Nou ja, dat heb ik dan gedaan. Alfa, wij gingen het hebben over... Er zijn heel veel reacties binnengekomen over... We hadden een filmpje op Instagram. Er was weer zo'n snippet gemaakt over hoe ik... mijn messen aanzet. En dan gingen heel veel mensen gingen goede raad geven. Dat vind ik altijd heel fijn.
Dat is grappig. Jij legt mensen iets uit en dan gaan ze jou goede raad geven.
Ja.
Maar... Deed jij dat nou vroeger in de klas ook? Dat je dan dus les kreeg van iemand die er echt ergens voor had gestudeerd. En die dan, en die heette dan ook lerares of leraar.
Ja.
En dat je dan vervolgens die leraar zegt, ja, maar ja, je kunt het nou wel zeggen over de geschiedenis. Bijvoorbeeld, of over aardeskunde. Maar ik zie het toch eigenlijk zo. Ben je dat?
Lelijk.
Het was gewoon een vraag. Ik stel je vragen.
Nee. Het was niet dat mensen het beter wisten, maar ook aanvulden. Ze wisten het anders. En we hadden het natuurlijk over essentiële keukenspullen. Er kwam het wetsteen en een aanzet. Nee, niet een aanzetstaal. Mensen zeiden, je moet een slijpstaal nemen.
Dus leg nog even uit. Wat heb jij gezegd en wat is er nog meer? Wat zijn de andere opties? Ja, die mensen dan te berden brengen.
Nou, ik had het over essentiële keukenelementen en onderdelen. En toen zei ik een aanzetstaal. Dat is dus gewoon puur een mes aanzetten. Dat is iets anders dan een mes slijpen. Dus een mes aanzetten is eigenlijk zeg maar alle... er zijn soort metaaldeeltjes in je mes. Die gaan door veel gebruik... staan die metaaldeeltjes gewoon even grof gezegd alle kanten op. Dan wordt die dus bot. En met een aanzetstaal kam je ze letterlijk in de goede richting. En daardoor is die een tijd weer goed scherp. Na een tijdje helpt dat ook niet meer. En dan moet je hem slijpen. Maar als je hem gaat slijpen, dan slijp je metaaldeeltjes eraf. En als je je mes heel lang hebt en hem heel... nou, regelmatig, zeg één keer per jaar of zo, hebt laten slijpen... dan wordt hij dus eigenlijk steeds... smaller, steeds korter. Dus slijpen wil je liever niet te vaak doen. Want dat, het kost je mes. Dus ik ben wel voor een slijpstaal. Jorrit stuurde het bijvoorbeeld in. Maar er waren nog een aantal mensen die dat deden. En wetstenen vind ik ook heel leuk. Maar ik vind slijpen echt iets anders. En ik vind dat ook niet bij een soort basispakket horen. Omdat slijpen ververgt ook kennis van staal. Wat voor mes het is, hoe de hoek van het mes staat. Soms heb je Japanse messen hebben bijvoorbeeld één rechterkant en één schuine kant. Als je een mesblad heel erg zou uitvergroten. En Europese messen hebben twee schuine kanten. Nou, daar zijn dus heel veel verschillende standen. En dat moet je allemaal weten. En je moet met wetstenen ook weten hoe je ermee om moet gaan.
Voor dat aanzetten kan het minder kwaad als je dat niet helemaal goed...
Dat kan niet zoveel kwaad. Dus als je dat gewoon doet zoals wij het in de vorige aflevering hebben uitgelegd. En waar dat filmpje over ging. Dan kun je gewoon in ieder geval je mes even scherp maken. En al die andere dingen zijn geweldig, maar meer voor... de gevorderde chef.
Ja, en dat kan je dus ook. Dan is het ook gewoon verstandig om gewoon af en toe... je mes gewoon naar de schare sliep te brengen.
Ja, als je dat niet durft of je vindt dat een beetje spannend... want dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik doe het ook niet. Of ik doe het wel, maar die is er helemaal in doorgefit.
Ja, maar het is gewoon een soort halve Japaner.
Ja, die vindt dat dus heel leuk. Maar ik doe het wel. Ik breng het gewoon naar mijn schare slijper, Japie.
Ja,
dus,
in de pijp, denk ik.
Jaapie Moes in de pijp, ja, precies. Ja. Dat is de liefste die er is. Dus dat is een beetje een ander ding. Dan waren er onwaarschijnlijk veel bijval voor onze hapjes creusetpan. Ik heb zelfs jou geïnfluenced.
Jij hebt mij geïnfluenced. Nou, ja, half, hè. Moet je horen.
Ik gaf het setje.
Ja, want ik had jou een foto gestuurd van wat vind je van deze pan.
Ja.
Want die had een soort aantrekkingskracht op mij. En toen zei jij, dat is mijn lievelings of zo. En die gebruik ik elke dag. En toen heb je het setje gegeven. Toen kreeg ik daarna allerlei berichten van mensen. Nee joh, over die tomatensaus. Je moet wel een zwarte pan komen. Toen had ik deze dus al gekocht. En ik ben er heel blij mee. Ik heb er gisteren dus een gigantische tomatensaus mee gemaakt. Perfect.
Ik heb er nu ook een tomatensaus in staan. Die staat alvast te pruttelen. Maar straks.
Ja. Het is hij heeft ook gewoon nooit de kast in, want hij staat heel mooi op het fornuis. Ja. En,
hij gaat nooit meer weg, hè? Als hij er eenmaal
hij
is.
Hij gaat nooit meer weg.
Heb je, ook, je hebt een rode, toch ook?
Oh, ja, de croissetkleur eigenlijk.
De croissetkleur. Ja, er zijn heel veel reacties op binnengekomen. Heel veel mensen zijn ook fan van deze pannen. Dus een lage sorteerpan of hapjespan van croisset. Nou is er bij de Lidl, bijvoorbeeld Jette, die stuurde een heel fijn berichtje. En die zei, bij de Lidl is er nu een nep croisset hapjespan. De Ernesto. Voor mensen met... Want het, nou ja, het is
hartstikke...
Ja, maar het is een hele...
Ernesto.
De Ernesto. Ja,
nee,
maar het is een...
die pan niet uit, maar wel een beetje de naam Ernesto.
Ja, goed,
een hele naam van pan Ernesto.
Ja. Ja, nou ja. Maar goed, het is een hele dure pan, namelijk die croisset. Het is echt een paar honderd piek. Dus dat kan me ook voorstellen dat je zegt, sorry, dat heb ik even niet. Deze Ernesto is €25. Dus ik dacht, ja, dat is toch wel leuk om te noemen. Maar schreef ik aan Jette, want Jette stuurde mij die tip op. Ik zei, sluit het deksel goed. Want ik heb dus 100 jaar van de Hanos had ik ooit een nep croisset-achtig. Zo'n gietijzeren pan. Maar die was ook toen €30 of zo. Ik dacht, nou, daar heb ik echt hartstikke lang mee gekookt. Fantastisch pan. Maar de prijs zit natuurlijk ook in het merknaam, maar ook in de sluiting van deksel en pan. Ja. En dat is bij een stoofgerecht soms heel belangrijk. Dus vaak bij goedkopere pannen is dat een beetje niet zo strak.
Nou moet ik je zeggen, Yvette, dat ik denk dat bij mij sluit die deksel wel goed, maar ik denk eigenlijk dat ik de deksel niet heel veel ga gebruiken.
Ja, dat ga je wel doen. Nou, ook als je het klaar hebt dan, en je hebt het bijvoorbeeld en je bewaart het tot de volgende dag, dan zet je ook een deksel op. En ook als je iets wil laten
zullen. Waar voor een dag?
Nou ja, ik heb het nu ook. Dan heb ik een saus gemaakt en dan laat ik hem lekker staan en doe ik ook een deksel erop. En je laat hem toch ook sudderen, zodat je hem niet wil droog koken soms.
Ja, dus met die sausen die maak ik toch het liefst gewoon met een open pan. En juist, ik maak hem eerst vochtig en dan laat ik dat dus verdampen. Dat vind ik lekker.
Ja.
En als ik echt een stoofschoot wil maken, dan pak ik toch een andere pan.
Ja.
Daar heb ik gewoon weer een andere, dus weer een hoge stoofpan voor.
Nou, ik heb het hier ook over mijn hoge stoofschotelpan.
Nee, maar die croisset waar we het over hebben, die is niet heel hoog.
Nee. Maar ik had het over mijn goedkopere versie.
Ja, maar die Ernesto is een variant op wat ik heb. En daar had je het over die deksel. Maar dat deksel gebruik ik denk ik niet heel veel.
Nee, oké. Okay. Maar goed, gebruik je die nou wel? En heb
had
je
ik net zo goed de Ernesto kunnen kopen?
Had
eigenlijk.
Je net zo goed de Ernesto kunnen kopen? Ja. Maar ik had dus die andere pan. Nou goed, die deksel, lang verhaal kort. De deksel sloot niet goed. Wat je dan doet, als je dat merkt, dat er heel veel vocht toch uit glipt. Dat is een chef's trucje. Knip een cartouche. Heet dat. Het is een bakpapiertje. Maak een vierkantje, knip je uit en dan vouw je hem in taartpuntjes, steeds rond. En dan kun je er van zo'n taartpuntje knip je een rondje af, een hoog rondje af. En dan pas je dat in je pan, zodat het op het eten ligt. Dus dan ligt er een papiertje op het eten en dan doe je het deksel op. Dan verdampt er minder vocht. Nou, het is even een handig...
Verdampt nogmaals.
Ik zal het straks even posten. Het is wel heel fijn. We hadden sowieso natuurlijk wel uren over die pannen kunnen praten. En ik wilde eigenlijk opruimen. Kunnen we het nog even? Er waren nog veel vragen binnen. We hebben het niet gehad over woks en over koperen pannen. Dus kunnen we het misschien binnenkort nog een soort pannen twee.
We hadden het toch over noodzakelijk. Maar ja, oké.
Ja, vormen. Maar mensen willen weten. We hadden het over RVS en we hadden het over gietijzer en we hadden het over staal. Maar we hebben het niet over koper gehad. Zullen we het nog een keertje over pannensoorten hebben?
Andere keer bedoel je?
Ja,
prima. Ja, ja hoor.
Ja, mooi.
Goed, ja, prima. Ja.
Goed, gaan we naar de vraag van de luisteraar. En dat is een vraag van Erik. Erik heeft kookboekenstress. Ik zal een stuk uit zijn leuke lange brief halen. Hij zegt, mede door jullie podcast en al die leuke kookboeken, heb ik nu wel steeds vaker last van kookboekstress. Ik heb gewoon te veel leuke nieuwe recepten die ik allemaal wil proberen. Of andere gerechten die ik alweer eens een keer gemaakt heb, maar nog een keer wil maken omdat het zo lekker was. Of omdat ik denk dat het de volgende keer nog lekkerder of gewoon beter kan of anders. Maar goed, Erik zegt verder, ik heb een drukke baan en ik heb ook wel eens andere dingen te doen. Dus ik heb niet altijd tijd genoeg om alles te maken wat ik zou willen maken. Hebben jullie tips om hiermee om te gaan?
Ja, maar is het nou kookboekenstress of is het kookstress?
Even denken hoor.
Ik kan niet alles maken wat ik wil, wat ik zou willen maken. Dat heeft eigenlijk op zich niks met kookboeken te maken. Hè?
Nou, hij wordt een beetje gek van de hoeveelheid inspiratie. Dat idee heb ik. Dus hij krijgt steeds meer inspiratie. En dan leest hij weer een receptje in de krant. En dan leest hij weer in een boek. En dan denkt hij, oh, dat wil ik ook al maken. Maar wanneer doe je dat dan allemaal?
Dus als je dus opeens... Je hebt altijd van die periodes, dan zijn er opeens 4 goede films uit. En dan heb je weer periodes, dan is dat helemaal niet zo.
Ja.
En als je dan die 4 goede films... Volgens mij is dat bijvoorbeeld ook nu een beetje aan de hand. Als er dan 4 goede films zijn, dan denk je, oh, ik moet er allemaal heen.
Ja.
Maar eigenlijk moet je dan gewoon eerst gewoon naar een film gaan die het leukst lijkt of waar je het meest in geïnteresseerd bent. En daar gewoon van genieten.
Ja.
En dan niet verdrietig zijn over de films die je op dat moment niet ziet. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is een soort FOMO. Erik heeft last van FOMO.
Ja.
Maar dan moet je toch gewoon opgaan in het moment. En gewoon genieten van wat je wel kan doen. Dat is 1.
Ja.
En ten tweede heb ik toch mezelf, Yvette. En ik geloof dat jij het daar niet mee eens was, maar... Ik ben wel een beetje een notoir kookboekkoper. En ik heb mezelf toch gezegd dat het mag gewoon voorlopig even niet. Kook eerst eens gewoon even wat meer uit die boeken die je al hebt.
Ja.
En als je dat al gedaan hebt een tijdje, dan kan je misschien op een gegeven moment zeggen, oké, nu mag ik weer naar de volgende. Maar anders dan... Ja. Dan neem je die boeken ook eigenlijk niet echt tot je.
Nou, dat is wel absoluut zo. Ik kan ook wel. Ik pas ook in jouw straatje. Ik ben ook een kookboekenkoper natuurlijk. Maar ik doe het ook voor werk en interesse. En ik wil weten wat er gemaakt wordt. Dus voor mij is het een... Erik niet. Maar daar maak ik me ook wel eens schuldig aan. En dan loop ik ook vaak rond met het probleem van... Oeh, dit is een leuk boek. Daar wil ik veel uit maken. Maar ja, dat gaat niet altijd. Ik vind het ook niet zo heel erg. Ik gebruik kookboeken ook als inspiratie. Niet altijd hoef je precies alles te maken. Ik probeer dat eens te doen. Dus ik denk ook van, weet je Erik, je hoeft niet elk recept te maken. Je kunt ook gewoon...
Maar hij krijgt er stress van.
Hij krijgt er stress van.
Ja, jij probeert natuurlijk het kookboekenvak hier te verdedigen. Jij denkt van ja, als mensen nu minder kookboeken gaan kopen, dan schieten we niks meer op. Dat snap ik ook wel.
Nou, nee. Ik vind het. Probeer gewoon van elk boek dat je hebt er in ieder geval 1 uit te halen. En dan doe je een rondje. Maak je een stapeltje van leuke boeken waar je die maand uit wil koken. Zet dat stapeltje neer. Probeer uit elk boek een recept te maken. En als dat een succes is, dan en je vond dat boek sowieso leuk of die instructies duidelijk.
Of andersom, hè, Yvette, is het ook leuk om te denken van, weet je wat?
Ja.
Ik ga gewoon eens kijken of ik gewoon van want dan ga je ook, wat natuurlijk wel gebeurt, want dat ken ik ook. Want ik ben dus van jongs af aan al liefhebber van een beetje die mediterrane keuken met veel kruiden.
Ja.
Een beetje ottolenghi, ook toen ottolenghi nog niet bestond. Als ik dan kookboeken koop. En dan heb ik er dus 5 nieuwe. Dat ik eigenlijk automatisch ook weer een beetje toch weer diezelfde recepten opzoek. En dat je dus minder snel iets gaat maken dat een beetje buiten je repertoire ligt. Dus het is ook wel misschien een leuke uitdaging voor Erik. Ik moet zeggen, nou, het laatste kookboek dat ik heb gekookt, daar ga ik gewoon alles uitkoken. Of bijvoorbeeld minimaal 20 recepten.
Dat is veel.
Recepten. Zodat ik ook eens een keer... Dat is veel, maar dan ja, dat is eigenlijk ook treurig. Dat kookboek, hoeveel recepten staan normaal in een kookboek-event?
Tussen de 40 en de 100 of zo.
Ja, dus als je zegt 20 is veel, dan is dus wordt eigenlijk een heel groot deel van het potentieel niet benut. Dus is gewoon meer als een soort, het lijkt voor jezelf ook wel een leuke uitdaging. Ik pak nu een kookboek, ik ga gewoon 20 recepten uitkoken. Op zich is het veel, maar als je vijf dagen in de week kookt, dan ben je na vier weken ben je op zich ook alweer klaar. Dus zoveel is nou ook weer niet. En dan zal je wel zien dat je opeens dingen gaat maken die je anders nooit maakt.
Ik heb een vriendinnetje die... Dat is ontzettend leuk. Ik zit naar jou te luisteren en ik bedenk me ineens, ik heb een vriendinnetje die heeft zichzelf vorig jaar, die was op een gegeven moment wel heel blij dat het jaar om was. Die heeft zichzelf vorig jaar voorgenomen om elke week een kookboek te pakken. En elke dag één recept uit dat boek. Dus per week. Deze dan. Ze deed 5 recepten per week.
Dus op maandag Otto Lengi en op dinsdag iets
nee,
van boven.
Op maandag. Ze pakte Otto Lengi Simpel bijvoorbeeld. En die week kookte ze 5 recepten uit Simpel. En dan de week erop pakte ze mijn boek en aan deze daar 5 recepten uit. Ze deden er 5 dagen, want je gaat ook wel eens een keer uit eten of er komen. Maar als er mensen komen, heb je dus ook uit dat boek moet je dan een recept. Dus dan, en elke week posten ze op de maandag of weet ik veel wat, posten ze de afgelopen week wat ze had gekookt uit dat boek. En zo heb je dus 52 boeken die je dus doorkookt.
Ja, dus ik roep eigenlijk Erik op om een wat systematische methode te hanteren. En daarmee zijn repertoire uit te breiden en zijn onrust juist te verkleinen.
Het is eigenlijk hetzelfde dat als ik te veel moet doen en ik heb stress, dan maak ik lijstjes om af te tikken. Want lijstjes ordenen je hoofd. En dan kan je ook gewoon zeggen, oké, dat heb ik af, dat heb ik af. Dat is eigenlijk ook een beetje met die kookboekenstress. Zet een stapel neer, neem je iets voor. Deze 10 boeken worden deze maand. Of deze week kook ik alleen uit dit boek. Of zoals Teun zegt, kook dit boek.
En koop dan in de tussentijd eventjes dan geen nieuw kookboek. Want dan, kom je dan toch even
niet. Dan raak je daar weer gestrest van. Maar die kan dan wel weer op de stapel voor later in het jaar. Als je daar bent. Nou, ik denk dat we de vraag wel goed hebben opgelost. Tenminste, ik hoop het. Erik, laat nog even weten hoe het gaat.
Ja, ik word er wel heel geïnspireerd, moet ik zeggen. Want ik, maar vooral, ik begon dit betoog gewoon zo'n beetje. En gaandeweg betoog ik, het is wel leuk dat je op die manier toch ook je repertoire en misschien je technieken ook een beetje uitbreidt.
Ja, ik zal je zeggen, mensen denken dat ik misschien, omdat ik zelf kookboeken schrijf, minder uit kookboeken kook. Maar dat is geheel niet waar. Ik vind het juist heel inspirerend om uit andermans boeken te koken. Omdat iedereen heeft zijn eigen manier van dingen doen. Zijn eigen manier van sausjes maken of wat dan ook. Hè? Dus al je vaste rondjes. Het is heel verfrissend om af en toe te kijken naar hoe andere mensen het doen. En je echt wel denkt, maar gedroogde dillen gebruik ik nooit. En nu, ik heb dus door kookboeken, ben ik gedroogde dillen heel veel in gerechten gaan gebruiken.
Gedroogde basilicum, gebruik je dat wel eens?
Ik wel het gedroogde dragon.
Nee, ik ook niet. Het ruikt ook helemaal niet lekker. Het ruikt
maar gedroogde dillen wel.
Yvette, wat ga jij vanavond eten?
Ik ga vanavond eten. Ik heb dit weekend met mijn vrienden zoveel polenta gemaakt dat ik dat heb ik laten opstijven. Dus ik heb daar allemaal bakjes van. Dus ik moet dat de hele week eet ik polenta. Ik ga polenta nu dus opgestijven. Dus ik ga blokjes roosteren. En ik heb dus in mijn rode creusetpan. Daar pruttelt al een soort tomatenstoof met zwarte kikkererwten. En ik heb daar heel veel pepers doorheen gedaan. En ik ga broccoli, een hele berg broccoli roosteren. Want ik heb behoefte aan veel groenten.
Dus heerlijk. En best gezond, denk ik.
Heel gezond, denk ik, ja. Dus dat ga ik eten.
Ja.
En jij?
Nou, ik ga geblakerde spitskool uit de oven eten.
Oh, lekker.
En daar... En dan daarnaast gigantisch plakkie. Dat, je weet wel, er was ooit nog een vraag over. Dat antwoord op die vraag was volgens mij balsamico azijn.
Oh ja.
Ik weet niet wat de vraag was, maar het was wel de antwoord.
Ja, nee, het klopt. Ja.
Dat
geeft een beetje meer diepgang.
Die kool en die bonen en die tomaten, dat gaat heel goed samen. En dan gewoon een stok brood erbij, denk
lekker.
Ik.
Lekker. Eigenlijk eten we een beetje hetzelfde. Ja.
Eigenlijk wel.
We eten allebei een soort rooie tomatige saus met een peulvrucht erin.
Ja,
en dan jij doet het stokbrood.
Ik heb deze pand gekocht, omdat ik nou eenmaal echt best vaak rooie tomatige saus met een peulvrucht erin eet.
Ja, ik ook. En dan eet jij brood, ik polenta. En jij jij spitskool, ik broccoli. Nou, ik vind het...
Nou, hè?
Jezus, jongens.
Yvette, ik weet niet of we straks nog veel te vertellen hebben over dat
onderwerp.
Hoe heet het? Comfort food. Maar laten we dan maar eerst snel naar de boodschappen gaan.
Goed zo. Reclame.
Yvette, granola, dat is natuurlijk hartstikke lekker, fijn in de yoghurt of in de melk. Maar als je die granola's in de supermarkt koopt, dan zit er vaak heel veel suiker in, allerlei chemische toevoegingen. En ook, Yvette, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, ik vind dat klinkt niet prettig, maar vaak zitten ze al maanden in zo'n pak te zweten voordat je ze koopt. Gelukkig, Yvette, is er oat granola en daar weet jij alles van.
Ja, ik weet alles van rood granola, want ik ben zelf ook fan. Het is namelijk 100% natuurlijk. Het is biologisch. Het zit bomvol noten, pitten, zaden. Heel weinig suikers. En dat vind ik juist zo lekker. Maar het is wel super krokant. En het zit dus boordevol eiwitten en vezels. Dus,
goed.
Ja. En het is dus ook nog glutenvrij, want het wordt gemaakt van haver. En die haver voor die granola's van oat, die komt uit de Flevopolder. En het wordt dus allemaal geteeld door Hollandse boeren en het is dus glutenvrij, wat ik al zei. Dus het is,
ik vind dus boeren uit de Flevopolder niet Hollands, maar Flevo's. Maar goed.
Wat is het dan? Nee, wat zijn ze dan?
Flevo's.
Flevo's. Oké. Ik vind dat discriminerend.
En dat vind je discriminerend?
Ja.
Nee, ja, het zijn gewoon, maar in ieder geval, het zijn boeren uit de Flevopolder.
Zeker.
En dan heb je natuurlijk die boeren, die, dat wordt allemaal geteeld, dat wordt geoogst. En dan kom je terecht bij de bakkers van oat. En die bakkers, Yvette, die bakken elke dag verse granola in hun ambachtelijke bakkerij in Noord-Brabant. En vervolgens, en dat is zo handig en dat weet jij ook, wordt het bij je thuis bezorgd in een brievenbusdoos. Het komt gewoon, hup, door die gleuf.
Ja, en dan hoef je dus niet voor thuis te blijven. Dat is heel prettig, dus dat gaat gewoon er doorheen. Je kunt je erop abonneren of je kan gewoon elke week een pakje kopen. Dat moet je helemaal zelf weten. Ik ben abonnee, dus dat is heel handig. En dan kan ik kiezen. Ik heb een beetje vaste keus, maar je kan elke week iets anders nemen. Er is pumpkin spice, het is een beetje koekkruidenachtig. Crunchy nuts, die vind ik heel erg lekker. Cacao met boekweit. Er is chia spice, er is lemon, poppy seed, maar ook allerlei koolhydraatarme. Maar mocht je een kilootje willen afvallen of je wil een beetje op je lijn letten, dan neem je een keto granola, bijvoorbeeld met amandelpasta en pekannoten of met gevriesd droogde aardbeidjes. Die vind ik ook wel lekker hoor.
Nou, wat fantastisch. Nou, Yvette, het is allemaal ook super makkelijk om te doen. Je kunt oat los bestellen, maar je kunt ook een voordelig lidmaatschap proberen.
Ja.
En daarom hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor onze luisteraars. Ga naar oat.nl/etenstijd. Probeer de 4 populairste smaken uit en ontbijt 4 weken lang voor geen 22, maar slechts €15. En na je eerste levering kun je aanpassen of opzeggen. Dus ik zou zeggen, ga naar oat.nl/etenstijd. En oat is gewoon oo.t. En vraag een starterspakket aan.
Doen hoor. Goed.
Yvette.
Comfort food.
De schoonheid en de troost.
De schoonheid en de troost. We hadden dit onderwerp op geen beter tijdstip kunnen uitkiezen. Want wij wisten dit al een klein beetje stiekem, maar dat werd ons ingefluisterd. Want Otto Lengi komt, en dat is natuurlijk onze nummer 1 van onze van de luisteraars, de kookboeken top 10. En die komt dit jaar met een nieuw boek uit in september.
Beste kookboek aller tijden.
Dat was simpel. Misschien wordt Comfort dat ook wel. Maar hij gaat een nieuw boek uitbrengen in september en dat heet Comfort. Kun je daar iets over zeggen? Wat is comfort?
Nee.
Comfort food? Nee, niet over het boek, maar over...
Misschien heb jij het boek al ingezien.
Ik weet toevallig dat er zelfs Hollandse... Want hij heeft een tijdje in Amsterdam gewoond. Dus hij heeft een Otto Lengi versie van Hollandse appeltaart. En hij heeft een Otto Lengi versie van nasi goreng erin gezet. Dus dat weet ik al. Maar hij heeft uit allerlei landen soort comfort foods gemaakt. Of tenminste voor Otto Lengi. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, je vraagt je dan wel meteen af... Is het nodig om een Otto Lengi versie te maken van een Hollandse appeltaart?
Nou, weet je, de Hollandse appeltaart bestaat niet. Net zoals de Bolognese niet bestaat. Iedereen maakt zijn eigen versie. Dus jouw oma maakt waarschijnlijk een andere dan Otto Lengi. En dit is zijn versie. Dus er zullen wel heel veel spelen.
Nee, dat snap ik wel. Maar ook al bestaat hij niet, er is toch wel een soort collectief bewustzijn over wat het is.
Ja,
denk ik.
Ja, maar het is zijn recept.
En als we dan opeens
coriander
doorheen gaan doen.
Nee, niet zo flauw. Hij maakt toch. Dat is toch gewoon de versie die hij maakt. Dat zo werkt dat toch? Dat is toch met elk recept zo? Anders zouden wij receptschrijvers met handen, lege handen zitten. Je hebt altijd een versie.
Dan zouden wij broodemeus zijn.
Ja. Dus dat, dat is de manier waarop hij het maakt. Ik ben heel benieuwd juist hoe dat hij het maakt.
Grappige is, Yvette, ik weet niet precies wat comfort food, tenminste of vind het moeilijk om te definiëren, maar ik las wel dat er is een grote terugkeer, en dat schijnt te maken te hebben met de situatie, spanningen in de wereld.
Ja.
Misschien ook economische situatie, maar er is dus na bijvoorbeeld inderdaad jarenlang een lange periode van angst, bijvoorbeeld voor koolhydraten en brood en pasta en dat soort dingen, is er dus nu weer een enorme terugkeer van pasta, van grote, zware maaltijden.
Ja.
En dat schijnt dus, dat terwijl dat te maken hebben met dat mensen zich onzeker voelen over de toestand in de wereld, om maar met GHB Hilterman te spreken. Dus minder dan bezig zijn van ik ben helemaal bezig met mijn fit body. Ik moet me een soort veilig voelen. En je voelt je dus veilig met achter een bord lasagne bijvoorbeeld.
Echt?
En dat is dus comfort food. Ja, ja.
Nou, ik snap het wel. Ja, ik begrijp het wel, maar ik wist niet dat een mondiaal terugkeerend gevoel.
Het is een mondiaal, ja. Dus het is helemaal de terugkeer van de koolhydraat.
Jeetje. Dat wist ik echt niet.
Het is natuurlijk ook zo dat voeding is een hele... Is natuurlijk een weerspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen. Mm-hmm. En heeft ook weer heel veel invloed op. Maar dat is het interessante. Dat voeding is ook eigenlijk op een bepaalde manier politiek. Dat vind ik dan leuk.
Ja.
En het is niet iets van opeens helemaal los van filosofische of politieke trends gaan we opeens allemaal op een bepaalde manier koken. Nee, dat hangt natuurlijk samen met dingen die ook in de maatschappij gebeuren.
Ja, dat is wel grappig. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want op klein niveau is comfort food natuurlijk altijd iets wat je graag maakt op een koude dag. Of of na een lange wandeling langs het strand. Of als je iemand een hart onder de riem wil steken. Ik zou dan constant met mijn hart onder de riem willen steken. Want ik kook eigenlijk denk ik altijd comfort food.
Wat is het, Yvette, volgens jou dan?
Nou, ik ben sowieso een koolhydratenliefhebber. Daar zal ik nooit vanaf komen. Maar het is natuurlijk het tegenovergestelde van sushi, zal ik maar zeggen. Dus het is, het is natuurlijk niet heel elegant eten. Het is vaak wat voller en wat diepgaande van smaak. Het is zijn vaak dingen die lang gestoofd hebben. Die zoet kunnen zijn of juist heel hartig, heel soepig, heel sausig. Er zit dingen bij zoals puree, polenta, lekker brood. Maar ik zou bijvoorbeeld een tonijnsushi kan wel bijvoorbeeld heel... daar kan je wel heel veel zin in hebben, maar vind ik niet echt comfort food. Dat is veel te fris en te elegant.
Ja, ik zou zeggen, het comfort food is dus voedsel dat lichaam en geest verwarmt.
Ja, food that hugs you back, zeggen ze in Ierland.
Ja.
We hadden het er natuurlijk over, is troost eten hetzelfde? En dat vind ik, troost eten vind ik, we hadden het zelf eerst over nostalgisch eten.
Gezien, qua taal betekent het in ieder geval hetzelfde.
Qua taal betekent het hetzelfde, maar toch vind ik het een andere connotatie hebben. Want je hebt nostalgisch eten kan ook vies zijn. Troost eten kan gewoon iets zijn, kan ook een zak spekkies zijn, omdat je gewoon... verdrietig bent en gewoon zin hebt in een zak om een heel zak spekjes leeg te eten om je te troosten. Maar comfort food is echt een gerecht.
Ja, het is ook denk ik dat kijk, het betekent dan wel hetzelfde, maar ik denk dat het de betekenis troost dan wel letterlijker is dan bij, omdat comfort is ook, dat betekent ook troosten, to comfort someone, maar het betekent ook gewoon dat je dat je comfortabel, een grote oude opa stoel is ook comfort.
Ja.
Snap je wel? Dat je lekker erin wegzakt. En dat is niet per se dat je verdrietig bent en getroost moet worden.
Nee.
Maar iedereen kan af en toe wel gewoon een omhelzing gebruiken of een knuffel.
Ja, maar je kan comfortfood ook op donderdagavond eten. Gewoon, omdat dat lekker is. Risotto met één lepel.
Maar vind jij bijvoorbeeld... Ja, dus smeuïgheid is ook vaak wel een aspect ervan.
Ja, dingen waar je niet heel hard op hoeft te kauwen.
Maar ik vind, kijk, ik kom nu toch met iets dat is dan een beetje een twijfelgeval.
Nou?
Namelijk, een goede patat met.
Dat vind ik troost eten. Dat vind ik geen comfort food.
Ah, ja, ja.
Maar een patatje, ja, maar dus... patatje stoofvlees is wel comfort food.
Oh, aha, daar zit het hem in.
Daar zit het hem in. Juist. Daar vind ik de grens.
Ja.
Snap je?
Kijk, ik wilde eigenlijk dus zeggen, Yvette, maar ik dacht, ja, die term is zo fout en klinkt al zo niet overeen met waar we het hier over hebben, dat het eigenlijk niet kan. Mm-hmm. Maar ik wilde met beginnen eigenlijk over het patatje oorlog.
Oh!
Maar, ja. Dat valt opeens in deze context helemaal fout.
Ja, vind ik sowieso altijd een beetje een rotnaam, maar goed. Dat,
Je had uit bij de bekende snackbar in Amsterdam, Holland België. Ik weet niet of jij die nog...
Ja,
nog
daar woonde ik vlak achter. Daar heb ik heel lang naast gewoond, ja.
Vlak naast...
De universiteit. De
shop het ballonnetje.
Oh, daar ben ik nog nooit geweest, maar...
Dan kun je eerst blowen en dan is Vredekiek in de...
Het is nu een hele brave winkel geworden.
En daar noemen ze het patatje Vrede, noemden ze het daar.
Ja, klopt. Dat klopt. Ja. Ja, dat vond ik ook wel heel lief. Eigenlijk een mooiere naam.
En dan zonder uitjes, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Maar in Leiden heet dat dan, als het zonder uitjes is, een patatje flip.
Maar is pindasaus eigenlijk niet gewoon hetzelfde als stoof, maar dan net een beetje anders? Pindasaus is eigenlijk stoof als saus.
Nou, ik zou dat niet voor mijn rekening durven nemen. Maar als jij als culinaire koningin dat zegt, dan onderschrijf ik dat meteen.
Ja, toch?
Het is wel zo dat overal pindasaus overheen, ook bijvoorbeeld een broodje bal, maakt het meteen, dat is eigenlijk al gewoon een schep comfort.
Dat bedoel ik. Ja, ja, dan zijn we er toch? Dus.
Nou, dan rest je me mooi eventjes. Maar het voor mij is de ultieme comfort food is toch wel de lasagne, hoor.
Ja, ben ik het geloof ik meteen helemaal mee eens. Ja.
Ja. Ja,
is gewoon echt de 100%. Maar ik vind dat wij vanavond ook allebei heel comfortabel eten. Dingen uit de oven zijn toch wel vaak wel echt comfort food. En dus ik ga ook...
Maar ja, dan ben ik misschien wel ook een beetje van jouw school. Dat ik toch eigenlijk heel vaak comfort foods maak.
Ja, maak jij ook. Klopt. Dat is ook zo.
Ja. Terwijl ik me niet per se een comfort man vind. Maar misschien heb ik heel veel comfort nodig.
Dat is waarschijnlijk. Nou, met deze vrolijke noot. Afsluiten. Laten we zeggen, zet onder deze tegel ook jullie comfortgerecht. Dan kunnen we elkaar eens inspireren op Instagram. Dus niet ook per DM sturen.
Maar niet DM'en naar Yvette. Onder,
zodat iedereen het kan lezen. Dat is leuk.
Onder die tegel.
Ja.
Ja.
Kan iedereen het lezen.
We're all one people. Dat is ook de comfortgedachte.
Ja, dat helpt.
Misschien moeten wij gewoon de comfortpartij beginnen, Yvette.
Oh, wel gezellig. Iedereen mag erbij.
Wel gezellig, ja.
Ja, iedereen mag erbij.
Meer comfort voor de mensen.
Ja, hele goeie.
Wij troosten u.
Wij troosten u.
Oké. Nou, amen.
Amen. Ik zou zeggen, stuur nog steeds al je leuke post naar etenstijd. @meervandit of per DM. Als je ook leuke recepten weet, zet ze onder de tegel, zodat iedereen ze kan meelezen. En wil je ons beoordelen, dan mag. Zet dat dan, geef ons 5 sterren, zou ik zeggen, in de favoriete podcast app. Dat zit van onder zo'n van die puntjes, moet je even opdrukken. Moet je even zoeken op de pagina zelf. Oké, ik zie jou maandag.
Tot maandag.
Dan gaan we weer een leuk onderwerp uitkiezen. Dag! Hoi! Hoi! Hoi!
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.